Welkom vanuit Cannes. Het is op het moment dat wij spreken vrijdag 18 mei. We zitten op het terras van een van de grote hotels aan de boulevard de La Crassette. Ik ben hier met Dana Linsen, filmrecensent van de NRC Handelsblad en van de Filmkrant. En Jeroen Stout van het radioprogramma Kunststof. En ik ben Bas Blokker, filmcriticus bij NRC Handelsblad. En we praten over de films die in Cannes zijn gebeurd en de nieuwtjes die erbij horen. Hebben we nieuwtjes?
Nou, niet echt groot nieuws. Ik begreep wel dat Mieke Hoogendijk een website vandaag heeft gelanceerd hier in Cannes. Er is dan een website waar dan vooral veel filmacademies mee verbonden zijn. En dan kunnen studenten kunnen daar een afstudeerfilms op zetten. Ja, dat is natuurlijk een soort YouTube's. Hè? Of ja. De NPS heeft het ook trouwens met de New Arrivals.
Ja, inderdaad.
Met het grote verschil dat hier dan wel weer een groot een groot bedrijf achter zit. En het ziet er wel heel erg gelikt uit en zo. Dus het
komt. Je bent bij de presentatie geweest?
Nee, ik zag alleen het persbericht. Maar ik vind het wel grappig dat je dan dus ook merkt dat dus ook grotere bedrijven natuurlijk langzamerhand gaan ontdekken dat hier gewoon geld in zit in internet en korte films.
Ja. Nou ja, en dat steeds meer Nederlandse bedrijven naar Cannes komen om iets te doen wat ze op een ander moment best in Nederland zouden hebben kunnen doen. Maar allerlei filmgerelateerde ontmoetingen en borrels en wandelgangen, gesprekjes.
Je bedoelt die missie in Nederland?
Die gebeuren niet in Nederland, want die worden vanaf februari uitgesteld om ze in Cannes te houden in het beruchte Holland House. En zo wordt er overal al flink gespeculeerd natuurlijk wie Sandra den Hamer gaat opvolgen als directeur van het Filmfestival Rotterdam. Want zij is onlangs benoemd als directeur van het Filmmuseum in Amsterdam. En dan willen mensen nog wel eens speculeren, zeker als de internationale wereld aanwezig is, wie haar zou kunnen opvolgen. Helaas geen echte spannende namen, maar misschien komt dat nog later in de week.
Goed, daar blijven we op letten. En de films die we hebben gezien, we hebben gisteren, Jeroen, had jij als enige Control gezien?
Ja, vandaag is het dan de sterfdag van Ian Curtis. Hè?
Ja, dus nu kunnen we het erover hebben.
Nu moeten we het erover hebben. Ja, en Control, film, de debuutfilm van Anton Corbijn.
Ja, beroemd als fotograaf.
Beroemd als fotograaf, veel met U2 gedaan natuurlijk. En ook videoclips heeft hij gemaakt. En dit is dan echt zijn eerste speelfilm. Of laat ik zeggen, zijn eerste echte speelfilm. Een verhaal over het leven van Ian Curtis.
Leadsinger van Joy Division. Joy Division. Tekstschrijver.
Ja, en het ziet er fantastisch uit, moet ik zeggen. Het ziet er een beetje uit alsof je door een...
Omineus. Ziet er fantastisch uit.
Ja, maar ik vond het qua verhaal vond ik het namelijk een verschrikking.
Een verschrikking?
Ja, kijk, ik bedoel, het komt er kort gezegd op neer. Ian Curtis is een jongen die heel vroeg trouwt. Dan wordt hij beroemd met Joy Division. Hij krijgt een geliefde. En dan kan hij niet kiezen tussen de ene en de andere. En dan pleegt hij zelfmoord.
Ja.
En
dan... Het is iets genuanceerder dan dat. Ik denk dat het grootste probleem met het verhaal van de film is dat het gebaseerd is op de biografie die de vrouw van Ian Curtis, Debbie Curtis, geschreven heeft.
De bedrogen vrouw.
Dus het is heel erg uit haar perspectief. En hoewel het wel met enige nuance ook voor de minnares is gedaan, is het toch duidelijk dat de laatste woorden zijn de prachtig door Samantha Morton gespeelde echtgenote die met een baby in haar armen de straat oprent als haar man net zelfmoord heeft gepleegd en roept, kan iemand me helpen? Dus dat is duidelijk dat de
ze moet haar stempel er ook wel opgedrukt hebben, want ze was ook de co-producent, zag ik bij de aftiteling.
En tegelijkertijd...
Maar maakt me dat eigenlijk helemaal niet uit of dat nou echt haar verhaal is of niet. Wat ik vooral storend vind, is dat ik het een verhaal vind dat niet zo interessant is. Het is zo plat als een dubbeltje. Het is gewoon een jongen die tussen twee meisjes in zit. En daar komen er nog weer teksten voorbij als... als ik bij jou ben, dan voel ik me zoals ik me nog nooit eerder gevoeld heb. Mm-hmm. Dat soort teksten.
Zo
dat
plat is het misschien zelfs.
Ja, maar dat maakt het tot een ontzettend saai verhaal. Wat er dan wel, dat moet ik er wel bij zeggen, wel geweldig uitziet. Ik bedoel, het refereert echt aan die standaardbeelden die je dan kent van de popfotografie. Van een iel jongetje die in een kale jongen een sigaretje rookt. Of een jongen die door
onder een David Bowie poster.
Het is heel duidelijk dat Anton Corbijn, die als het ware verantwoordelijk is voor de iconografie van de jaren 80 met zijn foto's, dat nu in film heeft omgezet. Ja. En tegelijkertijd grijpt hij ook terug volgens mij op nog oudere iconografie, want ik vind het ook soms net James Dean met een tas over zijn schouder en een lange regenjas
met zijn regenjas en zijn kraagje omhoog.
Dus...
Maar dat is misschien ook nog wel weer storend. Want, of, ik weet niet of het storend is, maar in die popfotografie wordt er toch vaak met iconen gewerkt. En je hoopt dan eigenlijk dat zo'n film daar misschien ook weer doorheen zou kunnen breken. Terwijl voor mijn gevoel die film het ook juist weer bevestigt. Die hele vertrouwde iconografie van de popmuziek.
Eenzame gekwelde geest in een grauwe achtergrond.
Maar wat ik dan wel... Het blijft buitenkant. Misschien zijn de foto's van Anton Corbijn altijd wel heel erg buitenkant. Aan de andere kant wordt dat ook wel weer een soort mooie metafoor voor... Ten eerste dat Anton Corbijn, die ook Ian Curtis heeft gekend... en een periode intensief met de band is opgetrokken... misschien niet meer bij zijn eigen herinneringen kan. Dus dat er ook een soort afstand is tussen wat je ooit eens hebt ervaren... en hoe je daar nu tegenaan wil kijken. En dat die beelden ook nooit adequaat zijn... En het is misschien toch ook wel een nare metafoor voor het feit dat het een hele armoedige tijd was. Het was helemaal niet zo swingend als in de 60s. Het was duidelijk geen...
Ja, maar dat voel je dus niet. Dat voel je dus niet in die film. Want het ziet er allemaal zo gestileerd uit.
Ik vind dat wel overkomt. Dat het eigenlijk een hele nare, koude, arme tijd is. En dat is meer...
Maar ik vind dus dat de film vooral de romantiek daarvan bijna laat zien.
Maar mag ik even iets heel anders te berden brengen? Want het viel mij op. We hebben gemengde gevoelens hierover. Ziet er mooi uit. Is niet, misschien niet het interessantste, meest uitgesproken verhaal. In de buitenlandse pers is die film heel enthousiast besproken. De filmpers die hier in Cannes dagelijks van de pers rolt. Daar wordt die en heel mooi genoemd en heel aangrijpend. En er wordt de hoofdrol gelezen van een jonge Sam Riley. Die vond ik ook
terecht.
Heel...
Terecht.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is een lookalike.
En dus zitten we niet te veel te zaniken omdat we eindelijk een Nederlandse film in de quinzaine hebben.
Nou
ja, het is natuurlijk geen Nederlandse film natuurlijk. Ja, nou ja. Anton Corbijn als regisseur is dan een Nederlander, maar het is gewoon een Engelse...
Het is
een
Engelse productie.
Ja.
Minder Nederlands dan Guernsey 2 jaar geleden.
Ja.
Nee, ik vind niet dat moet worden afgedaan met Nederlands gemopper op eigen product. Ik vind dat de film tekort schiet in wat hij wil vertellen. En dat is altijd een hele simpele vraag die je kan stellen bij een film van wat wil deze film vertellen? Deze film wil iets laten zien. En dat is vaak niet genoeg.
En aan de andere kant, deze film heeft ook heel veel moeite gehad om de film gefinancierd te krijgen.
Mm-hmm.
Dat vind ik vaak ook wel een teken aan de wand dat er dan blijkbaar toch iets mis is. Want zeker als Anton Corbijn dan toch een hele grote naam een film wil gaan maken. Ja, als hij moeite heeft om het gefinancierd te krijgen, dan zal er ergens iets niet goed zijn. En volgens mij is dat ook gewoon het scenario geweest.
Nou ja, wat ik dan even op Dana wil terugzeggen is, de vraag is, wat wil de film inderdaad ons vertellen? En dat vond ik er het meest aan ontbreken. Als je het vergelijkt met 24-hour Party People, waar we gisteren even aan refereerden. Dat is een film die vertelt iets over de manier waarop popmuziek wordt gemaakt, is ontdekt en wordt beleefd. En dat gevoel ontbreekt volgens mij in deze film. Het is eigenlijk gewoon een biopic en het is dan toevallig de zanger van Joy Division, lijkt het wel.
Maar wat ik wel weer een grappige overeenkomst vind met dus de film die we gisteren allemaal hebben gezien ook, The Banishment van Andrei Sorokinchev, waarvan in Nederland ook de Return in de bioscopen is geweest, dat het zo overladen is met iets wat je ook heel erg in de foto's van Anton Corbijn van YouTube, mm-hmm. maar ook in de clips die hij bijvoorbeeld voor Nirvana heeft gemaakt, dat zonde en schuldbesef dat zo als donkere wolken boven het paradijs hangt.
Volgens mij moeten we daar morgen even verder over hebben, want dan gaat Sicko van Michael Moore ook in de persvoorstelling te zien zijn. En misschien moeten we dat maar verbinden met de Rus aan de andere kant van het water.